Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En wat er eigenlijk gebeurde, hij moest een hele vragenlijst afwerken. En op een gegeven moment twijfelde hij ergens over. Toen keek hij ons aan en toen sprong de Hongaarse advocaat naar voren. En die fluisterde iets in zijn oren. Dat ik dacht, ik wist niet waarover. Nee. En op een gegeven moment kwam dat antwoord eruit. En toen schrok ik. En toen dacht ik, oh, wat doe jij nu? Dit gaat helemaal verkeerd.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, jij bent volgens mij wel een festivalganger.
Nou, dat
of
was
vroeger.
Dat was ik met name. Of althans, alweer niet een enorme festivalganger. Maar ik ging graag naar festivals, nog steeds. Alleen de tijd is nu een stuk minder. Om daar toe te gaan. Nee, maar ik ben een groot liefhebber van goede festivals. Ja.
Even voor onze luisteraar. Wat is Siget?
Nou ja, dat moest ik ook eventjes navragen, want zo'n expert ben ik ook weer niet. Maar het is een van de grootste festivals in Europa, zo blijkt. En je moet het een beetje vergelijken met een uit de kluiten gewassen Lowlands, heb ik begrepen.
En dan in Hongarije dus.
In Hongarije, ja.
We gaan naar de zaak van deze week. Op 7 augustus 2017 vertrekken twee jongens en een meisje van tussen de 19 en 20 jaar oud met de trein naar het Sziget Festival in Boedapest in Hongarije. Sziget is een van de grootste festivals van Europa en zeer geliefd bij Nederlandse jongeren die zin hebben in een week feesten op een eiland. De jongens en het meisje nemen drugs mee, ecstasy, MDMA en LSD. Voor eigen gebruik en ook nog iets meer om daar te verkopen. Als een van hen een zakje MDMA-poeder aan een Nederlandse festivalbezoeker verkoopt, wordt hij op heterdaad betrapt door de Hongaarse politie. De drie worden opgepakt en in de cel gestopt. Dat lijkt me buitengewoon vervelend.
Dat lijkt me een droevig einde van een festival.
Zeker. Ja. Bij ons aangeschoven vandaag is de Amsterdamse advocaat Rachel Imamkaam. Welkom Rachel.
Dank je.
Jij doet internationaal strafrecht. Dat is jouw specialisatie. Je vliegt de hele wereld over voor cliënten die in het buitenland zijn opgepakt. Hoe ben je daar ingerold in die tak van sport?
Het was in 2002 dat ik als vrijwilliger werkte voor een Engelse organisatie. En dan bezocht ik eigenlijk gedetineerden uit andere landen. Dus geen Nederlanders, dus Britse, Australiërs. En zodoende ben ik er eigenlijk ingerold en is Prison Law opgericht, de stichting.
En dat is een stichting die zich bezighoudt. Wat is Prison Law?
Nou, dat is een juridische organisatie die Nederlandse gedetineerden in het buitenland bijstaat.
Oké, want Nederlanders die staan, ja, ik weet niet of ze er onbekend staan, maar er zijn wel vaak Nederlanders die juridische brokken maken in het buitenland. Zeg ik dat goed?
Ja.
Heb jij wel eens klanten gehad, Chris, die in het buitenland tegen de lamp liepen?
Nou ja, zeker ook in het drugscircuit, hè? Ik bedoel,
het is meestal drugs, toch?
Ja, en ook, ja, weet je, bedoel,
of drugs is het niet meestal drugs, Rachel?
Of nou, 90% is drugs, maar het is ook dodelijke verkeersongelukken, echtelijke ruzies, met dodelijke afloop. Och. Dus het is niet alleen maar drugs, maar dat is wel het meer overgrote ding.
En die stichting Prison Law, hè? Wat doet die precies?
Nou ja, wat ik in ieder geval doe is als een cliënt bij ons zich meldt, dat is vaak de familie die contact met ons opneemt. En dan vragen wij ook, de gedetineerde moet eigenlijk met ons contact opnemen. Dus dat regelen we dan ook. We zoeken een lokale advocaat. En als ik er dan naartoe vlieg, ja, ik wil vaak ook de processtukken hebben. En die laat ik ook vertalen, omdat ik wil weten van ja, wat speelt er precies? Wat kunnen we doen? Want we kunnen niet in alle landen iets betekenen. Dus ik maak ook een onderscheid. Ja, en vaak bezoek ik ook de gedetineerden. En dan kijk ik van, als een strafzaak nog loopt, van wat is nou handig om te doen, een deal accepteren of procederen? Wat zijn de kansen? Want je gaat eigenlijk al vooruitlopen op de tenuitvoerlegging die later gaat komen met een overdracht of een voorwaardelijk in vrijheidstelling.
Ja, dat is veel informatie in één keer.
Misschien. Nee, maar goed. Wat ik me dan dus afvraag is dat jij dus in die tak van sport heel erg moet verdiepen in hoe een buitenlands rechtssysteem in elkaar zit.
Ja, maar dat ga je pas doen als je een zaak krijgt.
Ja.
Dus als je een zaak krijgt en het is bijvoorbeeld drugs, dan zoek je de drugswetgeving uit.
In dat land,
dat heb ik in Peru gedaan. Dan zie je verschillen van softdrugs of harddrugs. Of je hebt twee wetsartikelen waarvan met de een kom je snel naar buiten met een gunstige voorwaardelijke vrijstelling. En met de andere kun je dat wel vergeten.
En dat is denk ik voor onze luisteraars natuurlijk wel even handig om te weten. In heel veel landen hebben ze natuurlijk een ander rechtssysteem als bij ons eigenlijk in alle landen.
Ja, in alle landen.
Wauw. En dan komt er gelijk een verjaardagsvraag in mij op. Wat is het meest rare rechtssysteem waar jij tegenaan gelopen bent in je praktijk?
Nou, niet zozeer het rare rechtssysteem, maar wel het bezoeken van gedetineerden. Dat vond ik uiteindelijk toch fascinerend in een ander land dan in Nederland. En het is toch eigenlijk wel Burma, of voormalig Burma, Myanmar geweest, Thailand en Japan. Japan is me heel erg bijgebleven.
Ja, want jij bent net eigenlijk terug van een reis uit Japan, als ik het goed begrijp. Vastzitten in Japan. Neem ons even mee. Hoe is dat?
Nou ja, ik heb zelf nooit vastgezeten, als advocaat vond ik het wel heel bijzonder, want ik kwam daar in de wachtruimte. En als je dus in Bangkok een gedetineerde bezoek zit die hele wachtruimte vaak vol met allemaal familieleden. Hier was bijna niemand. Ik liet alleen mijn rugtas op de grond en die werd al gelijk weggehaald van geen troep, geen viezerijd. En er kwam een officier die zei ook van je mag je cliënt bezoeken 20 minuten, maar waar ga je het over hebben? Dus die wilde al vooraf op een blaadje in het Engels hebben van wat ik ging vertellen. En toen dacht ik, ja, maar ik kan dat niet zomaar doen. Dan ga je toch naar binnen en een beetje over koetjes en kalfjes. En in het buitenland is het vaak ook zo dat je achter glas praat met je cliënt.
Ja.
Of tralies. En hier was het zo dat een officier naast mij stond. Die stond dus naast mij en aan de andere kant zat mijn cliënt. En daarachter stond ook een officier met een timer. 20 minuten hadden we. En ik stelde gewoon een hele normale vraag aan mijn cliënt. Van,
dat lijkt me wel iets voor nieuwe maatregelen van de EBI, Chris.
Ik heb de VVD binnenkort wel gedellen.
Wauw. Jij sprak daar je klant. En hoe had hij... zat hij voor drugs? Of
ja,
wat?
Zat voor drugs.
Okay.
En ik vroeg alleen van... Want dat bleef me bij van met wie zit je eigenlijk op de cel? Hoe gaat het? Ik probeerde heel voorzichtig, want ik weet van je mag niet over detentieomstandigheden praten in die landen. Maar toen kreeg hij met de stok gelijk zo'n tik, een tik op zijn achterhoofd van mond dicht.
Een tik op zijn hoofd?
Ja, van mond dicht, daar mag je niet over praten.
Nee. Nee, maar mag ik even vragen? Hè? Want ik bedoel, ik heb heel veel vragen eigenlijk meteen.
Ja, ik ook. We moeten het straks ook nog over een zaak hebben. Maar
ik zal het proberen kort te houden. Maar kijk, ik kan me zo voorstellen. Kijk, het rechtssysteem zelf is natuurlijk anders in andere landen. Ja. Hè? In de rechtspositie van een verdachte in het systeem. De strafbedreiging op bepaalde drugsdelicten is natuurlijk anders. En natuurlijk detentieomstandigheden zijn anders. Is het zo dat jij op al die gebieden eigenlijk rechtsbijstand probeert te verlenen in het buitenland aan die Nederlanders?
Nou, in het verleden heb ik dat wel gedaan, maar nu maak ik wel een selectie in zaken.
Ja, want je zei dat inderdaad van in sommige landen wel, sommige landen niet. Ik vroeg me meteen af welke landen niet dan en welke landen wel.
Nou, kijk, het punt is, toen ik begon in 2005 tot en met 2012 hebben we het als vrijwilligers gedaan. Hè, eigenlijk een beetje wereldwijd. En daarna kregen we subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Toen vlogen we de hele wereld over. En nu heb ik eigenlijk, dat is gestopt, hè, nu maak ik ook een selectie van welke zaak vind ik leuk of welk land vind ik eigenlijk... Ja, ook de zaak moet leuk zijn, het land moet leuk zijn of fascinerend zijn.
Maar ja, je moet ook natuurlijk al betaald worden, het moet geld zijn.
Nee, kijk, de familieleden betalen vaak een gefixeerd bedrag. Of ik vraag vaak ook een toevoegingsbedrag. Dus wat je normaal met een toevoeging zou krijgen, dan zeg ik wel van maar dit is wat ik bij een toevoeging krijg. Dus dat uurtarief wil ik dat betaald wordt. En dan ja, is het een beetje passen en meten.
Even terug naar Japan. Yo, ik zit daar nog eens even over na te denken.
Ja,
dat is, heb jij wel eens meegemaakt, Chris, dat je met een cliënt aan het praten was en dat hij een klap met een stok op zijn hoofd kreeg toen hij wat zei? Wat degene in kwestie achter hem niet beviel.
Ja, nee, maar het is fascinerend dat je natuurlijk rechtssystemen hebt in de wereld ook die natuurlijk heel anders in elkaar zitten. Ja, maar, waar de positie en rechten van zo'n verdachte ook heel anders in elkaar zitten.
Ja, want hoe zit het eigenlijk met de rechten van een verdachte in Japan?
Nou, niet goed eigenlijk.
Want?
Nou ja, kijk, wat ik in Japan apart vind, hè, dus in de meeste landen zo, als je veroordeeld wordt voor een drugsdelict, hè, drugsfeit, dan krijg je een boete. En die moet je vaak betalen. En anders moet je gewoon extra zitten. Maar in Japan is het zo, dan moet je eerst gaan werken in de fabrieken die daar in die gevangenissen staan.
Hè, als verdachte al?
Als verdachte. Maar je gevangenisstraf voor dat drugsfeit, die wordt opgeschort tijdelijk. Dus je gaat eerst werken in die fabriek. En pas als je die boete hebt afbetaald, dan begint je gevangenisstraf. Maar je gaat gewoon elke dag terug naar die gevangenis, naar die
cel. Dus je doet eigenlijk dwangarbeid als verdachte.
Ja.
Ja, nou, ter voldoening van een geldboete.
Ik denk dat de VVD nu gelijk op reis naar Japan wil.
Misschien moeten ze over Japan even verder ophouden.
Nee, maar kijk, dit heb ik ook meegemaakt in Myanmar. Dat ik een cliënt bezocht en dat je dan hele inlichtingendienst gaat dan met je mee naar binnen. Dat je denkt van ja, wat is dit?
Ja.
Maar dat werkt in die landen zo.
Ja. Zou je nou eigenlijk kunnen zeggen dat als je dat zo allemaal ziet, hè, hoe dat in het buitenland is, dat het in Nederland misschien allemaal best wel goed geregeld is? Want er is een boel gemor al het over. Maar in Nederland, als ik dit zo hoor, dan zou je kunnen beargumenteren, nou, in Nederland is het zo slecht nog niet.
Nee, dat zeg ik ook tegen mijn cliënten. Dat zeg ik ook tegen mijn cliënt.
Zo van, je hebt geluk dat je niet in Myanmar vast zit.
Zijn er nou nog rechtssystemen, zeg maar, waar jij geweest bent, hè, in het buitenland, waar je denkt, hey, daar kunnen we als Nederland wel iets van opsteken, in de zin, hè, dat is beter geregeld dan in Nederland?
Nee.
Oh.
Nee.
Oh, kijk.
Nee, ik heb er zelf wel eentje van. Ja, ik ben ooit met zo'n beroepsverenigingen in Istanbul geweest. Turkije is een aantal dagen.
Jij gaat nu een lans breken voor het Turkse rechtssysteem.
Nee, wat er daar dus was op zitting. Nou, ik ken het Turkse rechtssysteem verder ook niet zo heel erg goed. Maar op zitting, wat daar gebeurde, is dat je een scherm voor je had waarbij zeg maar live door de griffier gewoon het proces-verbaal werd opgemaakt. Dus je kon meelezen wat er tegelijkertijd...
In het Turks.
Ja, terwijl die zitting bezig is. En dat was zo relaxed. Dat is ook voor pers is dat heel prettig. Omdat je dus meteen ziet
dan hoef je alleen maar copy-paste.
Nou, dan hoef je daarna heb je daar geen discussie over. Dat vond ik echt een pluspunt. Maar jij hebt niet...
dat heb ik dus over de zaak wel een beetje die we zo gaan bespreken. Van
die
Hongarije.
Ja, die gaan we ook zo bespreken. Maar ik heb nog één zo'n vraag. Want ik bedoel, iedereen... Ik weet niet of iedereen die film kent, dat Midnight Express. Oh. Weet je wel, die man die in die Turkse gevangenis vastzit. Vastzitten in het buitenland. Het lijkt me dat dat echt wat doet met de mens. Dat is volgens mij heel heftig.
Ja, nee, dat is traumatisch voor sommigen, voor heel veel. En zeker met de cliënten die ik heb gehad en nog steeds heb in Japan. Want je kunt niet klagen of zeuren, want dan krijg je krijg je sancties. Hè. Ik bedoel, ik heb ook een gedetineerde gehad die vroeg om een paracetamol. Die werd gelijk op isolatie gegooid en die kreeg een hersenbloeding. Ja, er komen gelijk represailles erachteraan. Dus klagen, dat doe je liever niet.
Nee, heftig hè. Ja. Japan zou zeggen, dat is een westers georiënteerd democratie. Maar...
Nou ja, het is in ieder geval heel schoon.
Dit is echt de laatste vraag. Dan gaan we verder met die zaak. En wat is dan het meest bizarre land, of de meest bizarre omstandigheden die je ooit hebt aangetroffen? Ja, ik blijf verjaardagvragen stellen.
Nee, ik begrijp ze helemaal hoor.
Ja, ik kan niet zeggen van, dat land. Ik vind elk land heeft weer zijn eigen... vreemde gebruiken. En...
Ja. Maar deze omstandigheden zijn natuurlijk in landen als Myanmar en Thailand.
Peru lijkt me ook niet heel gezellig.
Nee,
hoor.
Peru ook niet. En Zuid-Amerika ook niet. Maar kijk, als bezoeker kom je niet in die gevangenis. Hè? Dus je zit in een net schone ruimte, in een halletje of in een mooie spreekhal, kamer. Daar vaak de ambassadeurskamer zit je daar. Dus dan krijg je ook niet echt een beeld hoe het in die gevangenis zelf is.
Zal ik eens een ontboezeming doen en dan gaan we echt beginnen. Maar ik heb een keer een dag vastgezeten in Marokko. Ik ben een keer door de geheime dienst van Marokko in de haven opgepakt. Terwijl ik aan het filmen was op verdenking van terrorisme.
Okay.
En toen werd ik overgebracht naar het politiebureau in Tanger.
Yeah.
Rachel, het liep me dun door de broek. Dat wil ik je wel melden. Ja. En ze waren vergeten mijn telefoon af te pakken. En toen heb ik dus... Ik werkte toen voor de lokale Amsterdamse zender AT5. En toen heb ik de ambassade gebeld. En daar lieten ze me eigenlijk vrij snel weten dat ze helemaal
niets voor mij konden doen.
En toen zat ik in een cel met vier mannen in Djellaba die mij allemaal zaten aan te kijken van...
Wie is deze snuiter?
Wat
komt hij doen hier?
En ik dacht alleen maar, hoe lang gaat dit duren? En uiteindelijk werd ik... En ik weet nog steeds niet hoe dat precies allemaal voor elkaar is gegaan. Na een paar uur mocht ik eruit. Met de waarschuwing dat ik ooit nog een keer met een camera betrapt werd in de haven. Dat er wat zou zwaaien. Nou, ik heb denk ik misschien 2 of 3 uurtjes van dag of zo vastgezeten. Nou, ik heb het echt. Ja. Ik vond het afgrijzelijk.
Nou, kun je dagen als je echt een probleem hebt.
Ja. Nou, dat voelde toen ook wel.
Nee, maar weet je, met drugs of wat dan ook.
Ja.
Maar wat mij dus eigenlijk opviel, is dat die ambassade, dat die eigenlijk ook vrij weinig voor je kan doen, hè, als je in het buitenland vast.
Ze mengen zich niet in de rechtsgang van een ander land.
Dus eigenlijk is het dikke doei.
Nou ja, daarvoor heb je die subsidiepartners, die je dan bijstand komen verlenen.
We gaan naar iets vrolijkers, wat eigenlijk ook helemaal niet veel vrolijker is. Siget. Hoe kwam deze zaak, hè? De twee jongens en het meisje van 17, of van tussen de 19 en de 20 jaar, hoe kwam die bij jou terecht?
Die kwamen in 2019 bij mij, want ze dachten eigenlijk dat ze klaar waren in Hongarije. Ze hadden verklaringen afgelegd.
Ze hadden
bekende verklaring, althans ze dachten dat ze klaar waren, totdat een brief op de mat viel van jullie moeten komen.
Wat was er in eerste aanleg gebeurd bij hun?
Nou, er was helemaal geen rechtszaak geweest, et cetera. Ze waren alleen verhoord in 2017. Toen hebben ze in voorlopige hechtenis gezeten.
Hoe lang?
3 dagen. En toen moesten ze 2 weken in Hongarije nog blijven voor onderzoek en om verhoren. En toen mochten ze het land uit. En toen dachten ze, nou, het is klaar.
Met een sisser afgelopen, vervelende ervaring.
Ja, we kunnen weer weg en we hebben sorry gezegd.
Die zien we nooit meer terug.
Nou, toen kwam die brief. Dat ze moesten komen voor een pro forma zitting. En toen hadden ze zoiets van, ja, maar we willen niet gaan. En toen heb ik ze uitgelegd, ja, maar als je niet gaat, dan komt er een Europees arrestatiebevel. Dan word je vastgezet. En dan ga je alsnog naar Hongarije, vroeg of laat. Hè? En dan zit je ook in Hongarije weer vast.
Ja. Want Nederland levert mensen over aan Hongarije.
Ja, kijk, er wordt wel per zaak gekeken naar de detentieomstandigheden, et cetera. Dus voordat er een overlevering plaatsvindt, dat gaat bij de internationale rechtshulpkamer.
Ja, nou,
geen overleveringszaak nog, maar dit was de risico's die ik ze had uitgelegd. Van als je niet naar die zitting gaat, gaat dat gebeuren.
Ja, maar kijk, dat is dan wel een overlevering met terugkeergarantie. Hè? Dus dan, hè, op het moment dat je niet komt, dan zegt Hongarije, nou, dan gaat Hongarije een EHB sturen naar Nederland van een Europees arrestatiebevel aanhouden, hier toebrengen voor vervolging. En dat doet Nederland wel, alleen wel onder de terugkeergarantie dat, hè, op het moment dat die zaak klaar is, ze moeten die straf uitzitten, dan mogen ze dat in Nederland uitzitten.
Ja, ik heb wel eens bij die overleveringskamer gezeten, regelmatig eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk over 9 van de 10 keer is dat gewoon afhameren en prettige reis.
Zeker, en het gevolg is natuurlijk dat je gedetineerd zit, want je wordt aangehouden in Nederland en dan moet je hier zitten en vervolgens word je overgebracht naar Hongarije en zit je weer vast.
Oké, dus jij legt hun de risico's uit. Wat hebben zij jou verteld over wat er gebeurd was? Gewoon de gebeurtenissen tijdens Siget in 2017 was dat. Dus dat was 2 jaar daarvoor.
Ja, gewoon dat ze pillen hadden voor eigen gebruik. Maar goed, ik ben dan gelijk van, ik wil het dossier hebben. Stukken hebben. Dus die heb ik toen gekregen. En ik heb ze toen ook uitgenodigd van, goh, wat is jullie verhaal? Ja, we hebben alle 3 bekend. Hè? Dus we dachten dat we klaar waren. Wat gaat er nu gebeuren? Dus ik heb eigenlijk met ze het hele strafproces eigenlijk doorlopen. Van, hebben jullie een advocaat? Die hadden ze ook.
Ja.
Die wilden ze weer inhuren. En toen zei ik, het lijkt me verstandig dat je naar die zitting gaat. Omdat je dan ook kan laten zien van, ik ben niet vluchtgevaarlijk. Want ik ben hier ook vrijwillig gekomen. Hè, om mijn verantwoordelijkheid te nemen, et cetera. En wat er gebeurde is, er kwam een... Toen wij contact opnamen met het OM, ze werken daar eigenlijk dat je gelijk, als het dossier compleet is en het bewijs is overtuigend, dan krijg je eigenlijk een strafdeal. Dus een dagvaarding met een telastenlegging. En daar staan alle strafbare gedragingen in met de bewijsconstructie. Dus het is een soort, wat je sinds kort ook hebt met de snelle
Een strafbeschikking.
Ja, maar het is geen...
Ja, procesafspraken of...
Het is een meer wat je nu tegenwoordig hebt met de snelle toekomstige gerichte meervoudige kamerzittingen.
Heel actueel, heel daar hebben we het onlangs over gehad in Proforma, onze andere podcast. Oh, ja. Dus mensen die dat willen weten, hoe dat dan precies zit, moeten dat blijven.
Maar die strafdeal die hadden ze al gekregen toen ze nog in Hongarije waren?
Nee, die kwam pas... Ze kregen alleen een oproep dat ze moesten komen. En zij dachten dat ze klaar waren, omdat ze verhoord waren. En ze dachten van, nou ja, een waarschuwingtje. En het is, maar het OM besloot ze toch te vervolgen. En toen hebben wij contact opgenomen. En toen bleek er, in Hongarije werkt het zo, dat als je al bekend hebt en het bewijs is overtuigend, dan krijg je eigenlijk een soort dagvaarding, een soort telastenlegging. Maar daar zit al die deal in. Ja. En die moet je eigenlijk nog accepteren, maar dat moet je op die zitting doen.
Oké, heel even. Want, en zij hadden dus al 3 dagen gezeten. Hoe is dat om daar te zitten in Hongarije? Is dat pittig?
Nou, ik heb zelf niet gezeten. Nee, maar wat ik hoor van mijn klanten is dat het heel heftig is. Dat het heel zwaar is. Dat het, het is overbevolkt. Geen douche, uit een tuiltje douchen.
Kijk, als jij natuurlijk 17, 18, 19 bent, je komt uit Nederland om een beetje feest te vieren en wel pillen te verkopen op Siget. En je zit opeens een Hongaarse overbevolkte cel zonder weinig hygiëne. Ja, dat is natuurlijk pittig.
Helemaal, je spreekt de taal ook niet.
Nee. En helemaal als er dan een paar jaar later een brief op de mat ploft. Ja. Ik hoop niet dat het bij mij nog gebeurt. Nee.
Maar wat ik even... maar even voor de duidelijkheid, Rachel. Want jij legt contact met het OM in Hongarije. En je krijgt dan ook stukken en zo. En toen bleek je al dat toen boden ze die deal. Wat was de deal? Hè? Want jij kreeg toen inzicht in die deal. Wat was de deal eigenlijk?
Het was eigenlijk voor de 2 jongens was het 7 jaar en 6 maanden. En voor het meisje 6 jaar en 6 maanden.
Holy moly.
En wat was er aangetroffen dan qua drugs en alles?
Nou ja, ze hebben gewoon... Het waren pillen. Ja. Ecstasy-pillen, LSD en nog eigen gebruik. En in de tent was wat aangetroffen. 4 tabletten bij het meisje in de heuptasje uit mijn hoofd.
Ja.
Maar er waren ook allemaal rapporten voor die drugstesten gedaan. Hè? Een soort NFI-rapport kan je vergelijken. En ze waren natuurlijk op hete daad, die 2 jongens betrapt.
Ja. Maar ik las in het vonnis 133 pillen, 32 LSD-sepels. Ja. En toen kregen ze een deal aangeboden en een beetje verkopen. Nou, dat mag natuurlijk allemaal niet, hè? Laten we duidelijk zijn.
Het is ook nogal veel. Krijg je in Nederland daarvoor, Chris?
Nou, het grap is, ik heb dus even nagevraagd bij mijn collega Juriaan, die daar echt wel ervaren in is. Juriaan de Vries, omdat hij heel veel festivalgangers bijstaat. En die zei, nou, als je geen documentatie hebt en je bekent gewoon, hè, en je bent gewoon verder normaal in het leven, dan kan je met deze hoeveelheid kan je nog wel met een forse taakstraf wegkomen. Ja. En anders, weet je, als het vaker gebeurt, dan is het natuurlijk op een gegeven moment wel een beetje klaar. Maar 7,5 jaar van 133 pillen en 32 LSD-sips, dat is wel heel fors hoor. Kan deal toch, of niet?
Ja.
Wat mij eigenlijk opvalt, is dat ik verwacht gewoon, dat is mijn vooroordeel. Hongarije, denk je, dat is volgens mij, is dat rechtsstatelijk allemaal strak geregeld? Of is dat een zootje? Want ik had zoiets van Hongarije, dat is nou niet voor mij een soort baken van rechtsstatelijkheid, zou ik maar zeggen.
De detentieomstandigheden zijn wat anders. Maar die ervaring heb ik gewoon niet op zittingen als ik daar kom. En het is niet alleen Hongarije. In alle landen, drugs moet je gewoon niet doen. Hè, dan moet je gewoon niet meenemen, vanaf blijven.
Er luisteren veel jongeren. Hè? Luister daar even. Luister even, Rachel. Ja. Geen drugs in het buitenland.
Nee,
dat moet je gewoon niet doen. Want in heel veel landen geven ze daar echt geen taakstraf voor of iets. En het is, kijk, die deal, als je die accepteert, is het niet zo dat het ook die 7 jaar wordt. Dan kun je op de zitting nog een strafmaat verweer voeren. Je persoonlijke omstandigheden. Er worden heel veel vragen ook gesteld.
Maar ik kan me voorstellen, deze mensen die jij dus toen bijstond, die waren begin 20, die zitten met ijszakken. Als ik dat zou lezen.
Ja, die waren ook behoorlijk overstuur. En die hadden ook meerdere advocaten voordat ze bij mij kwamen geraadpleegd. En uiteindelijk zei ik, dan gaan we gaan daar naartoe. Ik ga met jullie mee, maar ik moet me laten registreren in Hongarije. Dat moet ik ieder jaar doen als ik daar een zaak doe. En omdat ik daar ook in toga naast de lokale advocaat wil zitten. Zodat ik ook het dossier mee kan lezen, dingen mee kan denken over de processtrategie. En ik wist ook van in Hongarije, als je die deal niet accepteert, dan wordt het nooit lager dan 7 jaar. Dan gaan ze erboven zitten.
Aha, dus het is eigenlijk geen deal. Het is gewoon take it or leave it.
Ja, dat is het. Ja, maar ze noemen het. Fikken. Ja, ze noemen het in Hongarije. Zeg, ja, het is een deal. Want als je het niet accepteert, kan het zijn dat het na 15 jaar gaat of 20 jaar of levenslang.
Jezus, Mina.
En dat werd ook op de zitting.
Levenslang?
Ja, dat werd op de zitting ook gezegd.
Maar mag ik even vragen? Hè? Want had jij al ervaring met zeg maar dit soort deals in Hongarije met betrekking tot drugs? Dus jij wist. Die 7,5 jaar voor deze hoeveelheden, dat is op zich vrij regulier. En die kun je maar beter pakken.
Ja.
Want anders ga je nog meer de lucht in.
Ja. Nou, kijk, wat gebeurt als je die deal niet accepteert eigenlijk. Dan ga je een strafproces in.
Ja.
En dan mag je vaak ook het land niet verlaten. Dan moet je ook daar blijven.
Ja.
Onder huisarrest. Of je wordt vastgezet. Of je in uitzonderlijke gevallen moet je 10 keer terugkomen. En dat kan soms 2-3 jaar duren.
Ja.
En dat kan verkeerd uitpakken.
Ja. En hier is het zo, als je die deal pakt in algemene zin, dan kun je vervolgens de straf die je opgelegd krijgt, kun je wel weer in Nederland uitzitten.
Ja, je kan het vonnis laten overdragen of op de zitting kan je ook ervoor zorgen dat die straf wat omlaag gaat.
Ja.
Okay.
Maar dan moet je wel heel veel voorwerk voor verrichten.
Ja. Maar ja, goed, jij zit dus met deze 3 en jij zegt, nou, dit is de deal en die zou ik maar pakken als ik jullie was. Dat is eigenlijk jouw advies.
Dat was mijn advies, want ik zei, ja, het risico is anders dat je een lang traject ingaat. Kijk, toen heb ik eerst gevraagd wat ze zelf wilden.
Ja.
En ze wilden er zo snel mogelijk van af.
Ja, logisch.
En ik heb toen ook gezegd, van ja, jullie hebben bekend al bij de politie. Het dossier was, ik had het dossier gekregen bij de politie. En toen dacht ik, ja, je kunt nu niet in 1 keer je verklaring gaan herroepen zonder goed verhaal. En je moet dan ook gaan uitleggen van waarom je die verklaring herroept na 2 jaar. Dus ik heb
kansloos.
Ik heb dus eigenlijk ze al geadviseerd van ja. Pak die deal met je Hongaarse advocaat. Ik zit erbij, maar dan spijt betuigen. We hebben ook Bureau Buitenland van de Reclassering ingeschakeld, die een rapportage heeft opgesteld. Ik ben daar naartoe gegaan. We hebben alles voorbereid. Want hoe het werkt in Hongarije, je zit gewoon op een zitting. Het is gewoon net als in Nederland een strafzaak. En de verdachte loopt naar voren, die moet staan. En die krijgt een hele reeks vragen op zich afgevuurd. Over die dag, wat hij bij de politie heeft verklaard, over zijn gedrag. En dan mag je zelf ook nog als verdachte het laatste woord doen.
Deze mensen, dit waren allemaal adolescenten. Die hebben natuurlijk ook familie.
Ja, die waren ook allemaal mee.
Het lijkt me ook loodzwaar voor die familie.
Ja, was het ook. Het was ook behoorlijk zwaar voor de familie. En de eerste.
Want je zou zeggen, ja, dit is een domme jeugdzonde. Je gaat met een zak pillen op een weg naar een festival. Wat heb je nou in je hoofd gehaald? Het 19, 20-jarige idioot, doe dat niet. Maar hier zit dus gewoon het risico in dat je kind of je broer of je zus echt serieus lang de gevangenis in verdwijnt.
Ja.
In Hongarije.
Nou, kijk, normaal is het zo, als ik iemand, een gedetineerde bijsta in het buitenland die vastzit, dan heb je de familie die als contactpersoon fungeert. Dat maakt het soms ook de communicatie moeilijk, omdat je toestemming moet vragen vanwege je geheimhouding, et cetera. Maar hier waren die jongens eigenlijk nog vrij. Dus ik had zoiets van, ja, ik hoef eigenlijk, ik heb met jullie contact. Maar die ouders die dachten daar ook anders over. En dat was ook best wel moeilijk.
Maar het is best wel complex, hè? Want kijk, je trad daarop samen met een Hongaarse advocaat. En dat was hun advocaat.
Ja.
Zaten jullie op één lijn, zeg maar, als het ging om de strategie, zeg maar,
we zaten op één lijn, maar wat bleek, want ik zei ook tegen de cliënten, hè, ik neem nooit meerdere verdachten, verschillende advocaten, maar dit was één zaak. Met de neus ging allemaal dezelfde kant op.
Dat moet Chris misschien even uitleggen. Kan een advocaat meerdere verdachten bijstaan in één zaak? Kan dat in Nederland?
Ja, dat kan prima in Nederland, zolang er geen tegenstrijdige belangen ontstaan.
En die waren hier niet?
Nee, die waren er niet. Want dat heb ik ook van tevoren ook aangegeven. Van anders moet ik me helemaal onttrekken.
Ja.
Of we moeten 3 Hongaarse advocaten regelen. Maar het OM zag het ook als één zaak. Hè? En toen heb ik ze dat ook voorgelegd. Nee, het was allemaal prima. En we hadden ook meerdere besprekingen gehad. Ook met de Hongaarse advocaat. Ook via Zoom en telefoon. En ze zouden de deal accepteren.
En hij trad ook namens hen 3 op. Ja.
En ik zat daar in toga. En op een gegeven moment was bij een van de verdachten, stelde de rechter een vraag van, ga je akkoord? En toen zei hij van, ja, maar ik accepteer de straf niet. En toen dacht ik, en wat er eigenlijk gebeurde, hij moest een hele vragenlijst afwerken. En op een gegeven moment twijfelde hij ergens over. Toen keek hij ons aan en toen sprong de Hongaarse advocaat naar voren. En die fluisterde iets in zijn oren. Ik wist niet waarover.
Nee.
En op een gegeven moment kwam dat antwoord eruit. En toen schrok ik. En toen dacht ik, oh, wat doe jij nu? Dit gaat helemaal verkeerd.
Want hij moest die straf wel accepteren.
Ja. En hij zei van ja, ik beken schuld, maar ik accepteer die straf niet. Hij ging helemaal in discussie met die rechter. Toen dacht ik, oh, we zitten hier in Hongarije, niet in Nederland. Nee. Pas op.
Maar wat was dan die Hongaarse advocaat? Wat was dan het idee dat hij daar opeens die straf niet ging accepteren?
Dat wisten wij dus ook niet. Dus wij werden overvallen. En je kunt niet in Hongarije zeggen van ja, even stoppen, schorsen, even aanhouden. Zo werkt dat daar niet.
Nee.
Dus binnen 5 minuten stonden we op de gang. Die deal was van tafel. En ik dacht, wat is hier gebeurd?
Oké, want als er eentje niet akkoord gaat...
Gaat de rest ook niet? Nee.
Och, jeetje. Ja.
Dus
twee anderen hadden ook opeens een heel groot probleem.
Ja, dus ik dacht, wat is dit? En toen had de advocaat gezegd... Ja, ik ga een verzoek indienen. Ik wil die politieagenten horen, die getuigen. Toen dacht ik, oh, maar die gaan alleen maar belastend verklaren. Dus ik vond dat helemaal geen goede zet... En de familie was ook mee, dus die hadden echt zoiets van, wat is dit? We dachten dat we vandaag klaar zouden zijn.
Maar dat moet op die gang, dat moet echt totale paniek geweest zijn.
Nou, iedereen was eigenlijk in shock van, wat is hier gebeurd?
En iedereen keek naar jou, van wat gaan we nu doen waarschijnlijk?
Ja.
Jij zou het gaan regelen hier.
Ja, ja, nee, dat klopt. En toen dacht ik, nou ja, laten we eens tot bezinning komen.
Ja.
Want ik schrok zelf ook. Ik had dit ook nog nooit meegemaakt. En ik was ook eigenlijk kwaad op die Hongaarse advocaat. Van wat fluisterde je hem in zijn oor dat hij dit zei?
Ja.
Want hij is er naartoe gerend. Hè? Want je krijgt één moment dat je mag overleggen tijdens zo'n ondervraging met je advocaat. Maar er zit gewoon de rechter erbij, iedereen. En dan,
ja. Maar mag ik vragen, Rachel? Want ik kan me zo voorstellen. Hè? Want we praten er eigenlijk best wel gemakkelijk over. Dit is in Nederland een feit waar je in ieder geval niet lang voor in de gevangenisstraf gaat. Dat is duidelijk. En ik weet ook wel uit het vonnis dat ook de bijdrage van de verschillende verdachten aan dat feit... Nou, die is ook nog wel verschillend van aard, om het zo maar te zeggen. Maar ze werden als groep gezien. En er wordt een deal aangeboden van 7,5 jaar, 6,5 jaar. Dus ik kan me ook zo voorstellen dat zeg maar vanuit hun en vanuit hun achterban wordt gezegd... Ja, Rachel, hoezo gaan we niet procederen? En dat jij ze dan echt moet overtuigen van dat is beter van niet. Hè, ondanks
nee,
dat
ik heb ook uitgelegd van degene die de Hongaarse... Want dat bleek dus op de gang dat uiteindelijk de advocaat en ik... de Hongaarse advocaat niet op één lijn opeens zaten. Want hij had het over politieagenten die... Die de cliënt op hete daad had betrapt, die wilde hij gaan horen.
Ja.
En de getuigen die... Hè, waar...
Maar er lag een bekentenis.
Ja,
en, nee, maar goed, dan kom je dus daar. Hè, dan deed je alles. Dus ik heb iedereen op één golflengte. Ja. Ook al is het misschien een moeilijk te accepteren deal. En dan gaat de Hongaarse advocaat opeens een andere strategie voeren. Ik kan me voorstellen dat puur als advocaat werkt voor jou. Dat het best wel een complexe situatie is.
Nee, is het ook, want... Je bent een buitenlander, dus je voelt je een beetje een buitenstaander in dat land. En ook al ben je dan wel geregistreerd daar op het tableau en mag je dingen doen, maar het is toch beperkt.
Je bent de taal niet machtig, tenminste nee, ik weet niet of je Hongaars spreekt.
Nee,
maar
alles ging
niet.
In het Engels en we hadden ook gewoon een Nederlandse tolk ter plekke geregeld. En ik had ook alle processtukken laten vertalen. Dus alleen ik begreep de verdedigingsstrategie niet helemaal, omdat... Ik wilde uiteindelijk ook de garantie hebben van die advocaat... dat die straf dan omlaag ging. En dat kon hij niet geven, zwart op wit niet. Oh. En toen wist de familie al genoeg.
Ja.
Want ik heb toen gezegd... als jij denkt dat die bewijsmiddelen... of het oproepen van getuigen het juist omlaag brengt... dan wil ik weten van waaruit dat blijkt. Ja, dus want de mensen die hij naar voren droeg... dacht ik, nou, die gaan eerder belastend verklaren.
Het wordt alleen maar erger waarschijnlijk.
Ja, dan ontlasten. Dus die kun je beter niet oproepen. En toen heb ik hem gevraagd van waaruit blijkt, heb je arresten, jurisprudentie of zaken waar het... maar hij kon mij niet overtuigen. En toen heb ik gezegd, nou, ga dat maar aan de familie uitleggen, want ik ga dat niet doen.
Ja. Maar ja, de deal was afgeschoten.
Die was afgeschoten en toen heeft de familie gezegd van ja, toen heb ik me ook eigenlijk onttrokken uit die zaken.
Omdat je natuurlijk niet alle neuzen stonden met dezelfde kant
op. Toen dacht ik, ja, ik kan deze zaak eigenlijk niet meer doen.
Nee.
Dus dat moest ik ze ook gaan uitleggen.
Ja.
Dus de familie, de cliënten boos, die wilden dat ik weer terugkwam. Ik zei, ja, maar dat kan niet. En het gaat nu ook ten koste van de andere twee. Dus ik wilde ook die zaak niet op die manier doen.
Nee.
En toen hebben ze met mensen rondgebeld. En toen
wat een puinhoop.
Ja, het was een puinhoop. En toen kwamen ze weer terug bij mij. Toen heb ik gezegd, nou, ik wil het afspreken als jullie terugkomen. En je accepteert alsnog die deal.
Ja.
Want zo gaan we het wel doen. Want ik wilde ook niet de verantwoordelijkheid nemen dat zij... jaren gaan procederen en uiteindelijk voor 15 jaar achter de tralies vastzitten, dat ik daar ook mede verantwoordelijk voor ben.
Nee, maar het was niet jouw strategie. Jouw strategie was de deal.
Ja, en zo snel mogelijk weg.
Ja.
En het liefst die straf omlaag.
Ja.
Dus dat was eigenlijk wat ik wilde. En toen heb ik een nieuwe advocaat voor ze geregeld.
Oh ja, die ander die kon vertrekken.
Dus we hebben een nieuwe Hongaarse advocaat geregeld.
Voor de luisteraar, Rachel maakt nu een wegwerpgebaar met haar hand.
Nou, een nieuwe erbij.
Maar we moesten het OM overtuigen. En de rechter, Hongaarse advocaat heeft de rechter aangeschreven.
Om een nieuwe deal aan te bieden.
Ja, of die deal terug kon. En toen of die terug op tafel kon komen. Dat was heel ongebruikelijk.
Edelachtbare, we hebben ons een beetje vergist.
Nou ja, toen moesten we weer op die zitting komen. Want de rechter moet ook die deal accepteren.
En even voor mijn beeld, in welk tijdsbestek is dit gewoon allemaal opvolgend in dagen? Of is dit weken?
Dit was in oktober gebeurd. En in december, 15 december... Kwam de tweede deal op tafel. Maar we moesten in al die weken mails, brieven...
Bijna 2 maanden dus gewoon te wachten van gaat dit lukken of niet?
Nou ja, en toen is nog een zitting daarvoor geweest in november. Dan hoefden de cliënten er niet bij te zijn. Maar daar was ik ook bij. En de advocaat om uit te leggen waarom die deal moest. En die advocaat zei van ja, maar ze komen uit Nederland. Ze weten niet hoe het hier werkt. En ze hadden geen goede begeleiding gehad. Maar die officier die herkende mij.
U was erbij.
Nee, er was een andere officier. Maar die kende mij van de zaak van Roef B.
Even de zaak van Roef B. Dat is de topsporter die in Hongarije ook gepakt werd met drugs.
Ja, maar toen zei ik van ja, maar dat kan helemaal niet. Want zij heeft die zaak gedaan. En
dus toen dacht precies
ik,
hoe het werkt.
Toen heb ik gezegd, ja, maar ik was niet in het hele voortraject betrokken bij de politie verhoren. Hè, dus daar is het allemaal een beetje misgegaan.
Dus je hebt vrienden gemaakt bij het Hongaarse OM.
Nou ja, uiteindelijk is die deal wel weer teruggekomen op tafel. Toen moesten we weer invliegen op 15 december, volgens mij uit mijn hoofd.
Ja.
En toen is het... we hebben een heel pleidooi gehouden over die strafmaatverweer. Want je kan daar een strafmaatverweer voeren. En ik vond de rechter ook best wel... Die keek ook naar de jonge leeftijd, first offender, spijt. En het is 2 jaar voorwaardelijk geworden, want toen hebben we ook het kaderbesluit. Je hebt een ander kaderbesluit dat je...
We moeten even kaderbesluit.
Maar ja, leg het uit, Rachel zelf.
Je hebt Europese kaderbesluiten in Europees verband voor de samenwerking in strafzaken. In het internationaal strafrecht en binnen de EU heb je dus ook het kaderbesluit dat je straffen kunt overdragen om je straf in Nederland uit te zitten. Dat is via de wets. Dan heb je een ander kaderbesluit. Kun je ook voorwaardelijke straffen overdragen. En je hebt ook een kaderbesluit als je in voorarrest zit in een ander land. Kun je ook dat voorarrest eigenlijk toezichtsmaatregelen overdragen. En dit was eigenlijk dat wij toen hebben bepleit gezien de lange tijd van de zaak. De jonge leeftijd en het reclasseringsdoel. Wat met die kaderbesluiten samenhangt. Dat wij hebben gezegd, van, ja, kan het die straf niet voorwaardelijk. En dat het gewoon overgedragen wordt. Naar Nederland. En dat is gelukkig ook gebeurd.
Maar ze hebben een volledig voorwaardelijke straf gekregen.
Ja, 2 jaar.
En die uitspraak komt dan meteen? Of die komt dan...
Meteen gekomen.
Oh, wauw.
Dus lekker, het heeft hoor. Een hele dag geduurd.
Ja, dus lekker gepleit en alles. En dan komt er aan het einde van de dag 2 jaar voorwaardelijk.
Ja, en dan zit je s'avonds in de hotelbar en dan denk je...
Met de familie en dan denk je zo.
Nou, dat heb ik mooi gedaan. Ben je dan niet ook een beetje trots op jezelf?
Nee, ik was hier wel blij mee dat ze. Want ik had ze eigenlijk voorbereid. Van, hè, stel je voor dat het toch 5 jaar wordt of 3 jaar wordt. Dan moet die straf overgedragen worden in Nederland. En dan word je in Nederland moet je melden. En dan moet je de gevangenis in. En terwijl deze jongens. Ze hadden een leven, bedrijven. Dan moet je eigenlijk dat allemaal stopzetten. Dat kun je niet even stopzetten. Dus zij konden eigenlijk gewoon weer verder. Zij moesten ook helemaal huilen van ellende. Dat er al eindelijk in 2017, 4 jaar, deze ellende eindelijk voorbij was.
Ja, 4 jaar. Het vonnis, dat hebben wij ook gezien, Chris.
Ja.
Dat is wel een opmerkelijk vonnis. Ik ga even voor de luisteraar een stukje voorlezen. Verdachte nummer 3 huilde tijdens al haar verhoren. Snikte tevens tijdens de proforma zitting. En hield haar mascotte in haar handen geklemd tijdens het proces. Tegelijkertijd was ze moedig en openhartig over haar gevoelens, inclusief haar angsten en haar slechte geestelijke toestand. Verdachte nummer 1 heeft ook verschillende malen gehuild en zijn handen trilden goed zichtbaar tijdens zijn verhoor. Dit heb ik nog nooit gelezen in een Nederlands vonnis. Nee, ook terminologie als moedig en openhartig.
Ja.
En dan denk ik, wauw, dat zo werkt.
Ja, in Nederland heb je klare taal vonnis. Ik denk niet dat dit vonnis zeg maar, wat dat betreft de toets doorstaat. Maar voor de rest is het een vrij helder vonnis wat erin staat.
Ja.
Hey, alle drie de verdachten hadden diepe spijt van hun daden. Dat valt ook in het vonnis te lezen. 4 jaar van onzekerheid en angst tijdens het strafproces hadden op zich al een aanzienlijk afschrikwekkend effect. En het educatieve doel van de straf was dus al bereikt nog voordat de straf werd opgelegd. Bij gevolg zou de tenuitvoerlegging van het vonnis niet alleen onnodig, maar ook uiterst onbillijk zijn. Dat klinkt ook wel als mededogen eigenlijk.
Ja, ja, kijk, in Hongarije is het ook zo dat de hele tribune zat vol met familieleden. En dat maakte ook wel indruk op de rechter.
Ja.
Die dacht toch, iedereen uit Nederland komt. En de reclassering heeft een rapportage opgesteld uit Nederland. Dus dat maakte ook indruk op de rechter.
Ja. Ja, en denk je dat adviseer jij dat ook altijd aan familie van jouw cliënt? Van kom alsjeblieft naar die zitting, want dat...
Ja, ligt eraan in welk land het is. Maar in Hongarije weet ik dat het effect heeft,
ja.
Een impact, omdat je ook uitlegt van, ja oké, en dan zet je iemand vast en dan moet iemand weer terug. En dan ben je eigenlijk ook, je hele reclassering, toekomstperspectief is dan weg. Want ja, dan moet je stoppen met je bedrijf, met je school.
Ja.
En je kunt ook niet weer vrolijk verder alsof er niks gebeurd is. En ze waren al geschrokken en bang.
Ja, nee, en in Japan maakt dat zoiets natuurlijk dan weer minder indruk waarschijnlijk.
Ja. Nou, en wat ook hier speelde is dat een van de verdachten vertelde mij ook op dat ze op dat festival was. Dat ze waren mensen allemaal aan het wegrennen toen de politie kwam. En ze zei ook van ja, ik wilde eigenlijk ook wegrennen, maar toen zei hij van ja, waag het niet om weg te rennen, want ik schiet je dood neer. En daar was ze zo van geschrokken.
Ja, gaat even anders naartoe, hè?
Ja, op Nederlandse festivals gaat het wat dat betreft een stuk relaxer. Was dit nou een standaard buitenlandse zaak voor jou, Rachel?
Nee, ik vind elke zaak wel uniek.
Ja.
Maar wat wel indruk heeft gemaakt is dat de indruk had dat deze jongens, jongeren eigenlijk niet wisten wat ze deden in een vreemd land.
Ja.
En dat ze dachten van nou, het komt wel goed, net als in Nederland. Dus het had me eigenlijk wel indruk gemaakt in die zin dat ze nog dachten van ja, we komen er heel makkelijk mee weg met de taakstraf of een discussie voeren met een rechtelijke autoriteit in een vreemd land. Dat ik dacht ja, in dit soort landen moet je gewoon je grote mond houden.
Nou ja, het is een goede les voor het festivalseizoen, hè, in het buitenland. Dat zowel je eigen pillen, maar zeker als je nog denkt, ik ga een beetje handelen. Ik neem 100 of 150 pillen mee naar een festival in Hongarije of waar dan ook. Dat je echt onder andere omstandigheden gepakt wordt en de consequenties ervaart dan in Nederland. Dat is echt zo.
Nou ja, kijk, je kunt geen discussie voeren met de rechter. Nee. En dat was wel iets dat ik dacht van, hou je gedijst, geen arrogantie. Want het werkt gewoon anders dan in Nederland bij een politierechterszitting.
Ja.
Rachel Imamkaan, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. En naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@gmail.com. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.